Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Ik begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas. Waait veel op Saint Lucia. De sterkte varieert, maar de Passat blaast altijd vanuit het noordoosten. Elke dag vaste prik. De politieke wind daarentegen, die was de afgelopen eeuwen een stuk minder voorspelbaar. Jazeker, die kwam ook uit het noordoosten, maar eenmaal op Saint Lucia aangekomen, veranderde hij zo vaak van richting dat de bewoners ook geen idee meer hadden in welk land ze woonden. Maar de wind is gaan liggen en de rust keerde terug in het paradijs. Saint Lucia is geschilderd vanaf een ezel met alleen blauwe en gele verf. De rest van de aanzichtkaarten kun je lekker zelf mengen. Uit de turquoise wateren reizen smaragdgroene bergen, volmaakte driehoeken alsof Pythagoras ze zelf getekend heeft. Welkom dus in deze onbekende Caraïbische parel.
Nou, onbekend kan je wel zeggen, ja. Zo'n ja. Land wat je altijd wel kende, want ja, het is een land. Het heeft nou eenmaal die status.
Ja.
Maar daar was het dan ook wel over mee gezegd.
Ik dacht wel, echt als er één land is waar we moeten zeggen van, ja, jullie zijn ook een landje en jullie moeten we ook doen. En we krijgen moeite met de laatste vraag van wat maakt dit land uniek? Dan is dit het wel.
Ja, echt. Ja, een van die benedenwindse eilanden waar de cultuur veel hetzelfde is. Ja, en de geschiedenis veel hetzelfde is. Maar de vlag niet.
Nee, de vlag zeker niet. Maar ik heb ook wel weer wat unieke pareltjes.
Ik heb ook wel weer een pareltje gevonden.
Ja, natuurlijk. Maar toch, als we zo meteen een keer concluderen dat het gewoon niet zo uniek is, vind ik dat ook best wel mooi. Ja, ja, als het maar de moeite waard is.
Dat lukt, dat denken we heel vaak dat dat kan. Maar uiteindelijk concluderen we vaak toch dat het niet zo is. Ja. Ik ben benieuwd of dat hier ook geldt. Hey, voordat we beginnen aan de show, hebben we ook weer een aantal vrienden van de show, donateurs en verlengers die we mogen bedanken. Namelijk Henkie de Vries, Mark Berendsen, Kjell Schel, Bram, Tom Dobben, Shanice, Petie, Saskia en Casper.
En dan hebben we ook nog Emiel Maniche, Ivo Kreeftmeijer, Jeffrey Neteson, Johan Wilms, Martin en Eline, Olaf, Anouk Hermans, Mikael Tolboom, Hassan Sinar en Koen.
Dankjewel jongens en meisjes en iedereen.
Ja, ik eigenlijk Martin en Eline. Ja, misschien een stelletje zijn. Dat kan natuurlijk ook gewoon, hè?
Ja, gewoon met samen.
Partner, ja, ik wilde eigenlijk nog een soort halve oproep doen voor de eventuele nieuwe vrienden van de show. Namelijk, als je nou een naam moet opgeven, verzin gewoon, kijk of je je eigen naam of iets wat je leuk vindt kan mengen met namen van landen of plaatsen.
Iets geografisch.
Iets geografisch. Ja. Dat vind ik altijd grappig. Als mensen daar hun best bij doen.
Ja, klopt. Ja.
We zijn dus niet alleen maar blij met je als vriend van de show.
Maar je ook gewoon opdrachten mee.
Ja,
precies.
Ja, ja, klasse.
Alsof het nog niet genoeg is. Bedankt, jongens.
Jullie maken ons leventje een stuk leuker. En het is goed om zoveel vrienden te hebben. Dus veel dank. Dan, jongens. Het is tijd voor Saint Lucia. Nogmaals een grote zoektocht naar wat maakt dit land uniek. Huug, je hebt bij de aflevering Grenada gezegd dat je het zo mooi vond dat Grenada klonk als enkelvoud, maar dat het eigenlijk een eilandengroep is. Dit is wel echt een eiland. En het klinkt ook als enkelvoud, dus dat doen ze goed.
Ja.
Ze zijn onderdeel van de Kleine Antillen, dus we gaan weer even terug naar die waaier van Kleine Antillen. Die begint bij Puerto Rico ongeveer en die eindigt bij Trinidad en Tobago. We gaan wel vooral lekker in het zuiden de laatste tijd. Dus we hebben Barbados gehad, net buiten die waaier. De zuidelijkste die we tot nu toe gehad hebben is Grenada. En naadloos gaan die over in St. Vincent en de Grenadine. En dan komt St. Lucia. Dus Saint Vincent en de Grenadines zijn de enige die heel erg ingesloten worden door landjes die we gehad hebben, maar die we nog niet gedaan hebben. Dus Saint Lucia is de noorderbuur van Saint Vincent. Oppervlakte is 616 vierkante kilometer en daarmee zijn ze net zo groot als Micronesië. En daarmee zou je misschien wel kunnen zeggen dat het echt tegenpolen zijn van elkaar.
Ja, inderdaad.
Want dit is één eiland.
Ja.
En Micronesië
is zo groot als half Europa over.
Juist, precies. Ja, ja. Verspreid over nog kleinere eilandjes.
Heb je een Nederlandse gemeente waar het mee te vergelijken is?
Nee, want ze zijn net iets groter dan alle Nederlandse gemeentes. Maar wel kleiner dan alle Nederlandse provincies. Zo moet je het een beetje zien.
Dus denk een beetje tussen Noordoostpolder en Flevoland in of zo. Ja,
precies. Ja, daar moet je het een beetje zoeken.
Oké.
Okay. Aantal inwoners is 180.000. Daar heb ik er wel eentje voor je, ongeveer net zo groot als Breda, qua aantal inwoners. Hoofdstad is Castries, genoemd naar de markies van Castries. Iets meer dan 6.000 mensen in Zuid-Frankrijk. Hey. En andere steden of plekken die je kunt kennen of niet kunt kennen is Bizet, Vieux-Fort, Micou en Honeymoon Beach. De anatomie doen we even allemaal. Hoe ziet het land er nou precies uit en waar wonen de mensen? Net als al zijn buren is Saint Lucia een best wel bergachtig eiland. Een beetje in de vorm van een waterdruppel. Ja. Is precies wat je zou verwachten. De meeste mensen wonen aan de kust.
Lijkt een beetje op Sri Lanka.
Vond ik ook.
Ja.
Google Street View bestaat ook wel op sommige plekken. En ook dat is precies wat je zou verwachten. De valuta is de Oost-Caribische dollar. Was ook te verwachten. Religie, zoals de meeste eilanden, is overwegend christelijk land. En zoals de meeste, ook katholiek. Dus dat is ook wat je zou kunnen verwachten.
Ja.
Wat Engels... gewoon jouw stukje van een ander land gewoon een soort kunnen copy-pasten hierin.
Ja, eigenlijk wel. Ja, doe er nog maar eentje. Ja, er zijn wel landen die heel veel op dit paspoortje lijken, zeker. Ja. Nog eentje, taal. Engels is officieel natuurlijk. Maar hun Creools komt uit het Frans. Lijkt vrij standaard ten opzichte van alle andere landen. Maar daar kom ik later nog wel op terug. De achternamen zijn Joseph, Charles, James, Alexander en Henry. Dus veel voornamen. Redelijk standaard.
Yep.
Maar gelukkig is de vlag nooit standaard. We hebben het hier te maken met een lichtblauwe vlag. Met een gouden driehoek. Met daarachter een zwarte driehoek. Die omlijst is door een witte rand. En blauw staat voor de heldere lucht en het tropische water. Goud staat voor de vooruitgang en de zonneschijn. Zwart en wit staat voor de harmonie tussen beide bevolkingsgroepen. Ietsje meer zwart dan wit, want ietsje meer zwarte mensen dan witte mensen. En waarom dan die driehoeken? Dat zijn de contouren van de twee Piton. Dus de twee driehoekige bergen, schitterende vulkanische bergen die je uit het water ziet opdoemen.
Ja.
Wat is onze mening over deze vlag?
Ja, heel vet.
Ja, jij vindt het vet altijd, hè?
Ik vind die kleurlicht blauw vind ik mooi. Ja. Ik vind die driehoeken vind ik gaaf.
Het jezelfde kleurlicht blauw als Micronesië.
Ook dat.
Ja, ik of vind Somalië, ook zeg
maar.
Vlag.
Ja. Ja, en het staat ook dus, zeg maar, los van de symboliek, staat het ook nog voor die bergen op dat land.
Ja.
Ja,
ja, ik vind, alles klopt.
Ja. Ja, ik vind het ook wel mooi. Ja.
Als we zeggen dat Estland een mooie vlag is omdat het lijkt op het landschap, dan moeten we dit ook van Saint Lucia vinden. Want het is gewoon een eiland in de zee. Ja, ik vind het gaaf. Ja.
Wij zijn fan. Oké, de bevolking, geschiedenis en politiek ga ik even verder. We gaan in deze aflevering nogmaals op zoek naar wat Saint Lucia uniek maakt. En dat is in ieder geval niet de bevolking. Dus luister maar afleveringen Grenada, Barbados en Saint Kitts. Dan krijg je een beetje een situatiebeeld van Saint Lucia. Ik ga dat niet herkouwen. Steekwoorden waar je rekening mee moet houden zijn eerst Arawakken, dan Kalinago / Cariben. Europeanen, grootschalige slavenhandel van wie de bevolking nu grotendeels afstamt. En de rest is een grotendeels een mix van die groepen. Dat zijn de mensen die wonen op Saint Lucia.
Mooi.
Mooi, kunnen we door. In de categorie plekken die misschien toe zijn aan een nieuwe naam. Saint Lucia. Want volgens internet overheidspagina is het zo gegaan. Franse zeemannen leden schipbreuk. Die kwamen daar aan en die moesten een naam hebben. Die keken bij wijze van spreken in het gidsje van heilige dagen. Van wie werd er die dag vereerd. En dat bleek ene Saint Lucia van Siracusa in Italië. Hebben ze maar gewoon gedaan.
Ja. Nou. Het is daarmee wel het eerste land wat naar een vrouw is vernoemd. Ergens.
Het enige dat naar een vrouwelijke mens is genoemd. Want je hebt ook Ierland is genoemd naar Eire. Dat is een vrouwelijke godin. Of een vrouwelijke god. Ja.
Okay.
Maar dus dat vind ik op zich nog wel iets voor ze spreken. Maar die Arawakken die er al eerder woonden. Die noemde het land Joanna Lau. Land der Leguanen.
Okay.
En de Cariben noemde het Hewa Narau. Daar waar leguanen zijn.
Eigenlijk moet gewoon Saint-Légoire noemen of zo.
Ja, ja, zoiets, ja. Maar goed, in ieder geval, er waren wel bevolkingsgroepen die een beter idee hadden van hoe die landen moeten heten.
Ja, ja.
Nou, de Europeanen die kwamen ongeveer ergens eind 15e eeuw. En die Cariben die vochten echt keihard tegen ze. Dat moest ook wel, want die eerste generatie kolonisten was best wel tuig. Mm-hmm. Later trouwens ook, maar goed. De eerste is wel een bekende, de eerste kolonist. En dat was een piraat. Dat was François Leclerc, een Fransman. Die ging daar vanuit Saint Lucia, ging die de Spanjaarden beschieten. Dat is niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is dat hij gewond raakte. En niet meteen wilde stoppen met werken. Hij wilde niet de WHO in, zeg maar. Maar hij kreeg dus een houten been en kon daardoor doorgaan. Maar werd daardoor wel gezien als de eerste piraat die dus zo'n houten been had.
Yeah.
Dus alle stereotypen zijn daarna grofweg op hem gebaseerd. Dat we vorige week met Dracula zagen zien. Okay. Met de piraat François Leclerc.
Heeft hij daarna ook nog een oog verloren en een papegaai op zijn schouder gekregen?
Dat zou kunnen, ja. Dan is het plaatje helemaal compleet. Yeah. Ja, maar goed, dat houten been, dat had hij zeker. Dat leidde wel trouwens een tijdperk in waarin een feitje komt dat Saint Lucia wel uniek maakt. Die Fransen en die Britten die wilden het eiland zo graag hebben dat Saint Lucia 14 keer van eigenaar is gewisseld.
Oeh, wow.
14 keer.
Zo.
De eerste keer was in 1660. De laatste keer was in 1814, net nadat Napoleon had verloren in Europa. Dus deels waren dat gewoon slagen die werden uitgevochten, gewoon rond die plekken. Maar we hebben ook wel vaker gezien dat de positie van dit soort gebieden samenhangt met de uitkomsten van Europese oorlogen.
Ja, ja.
Nou, speciale plek in dit verhaaltje is dan wel voor de Brigand Wars. De struikroveroorlogen, vrij vertaald. Die werden in de hele Cariben uitgevochten. Een beetje 18e en vroege 19e eeuw. Wat gebeurde er? Je had steeds meer tot slaaf gemaakte Afrikanen of mensen van Afrikaanse afkomst. Die vluchtten. Die gingen zich groeperen. En die leverden de strijd tegen de koloniale overheersers en de plantage-eigenaren. Een mooi voorbeeld daarvan vond plaats tijdens de Franse Revolutie. Dat is een tijd van verlichtingsdenken, van kritische houding tegenover kolonialisme, slavernij. En dus gingen dus die revolutionairen internationaal stoken in de Caribische koloniën. Dus die kwamen vanuit Frankrijk meevechten. Er was net in een tijd dat het sowieso al broedde. Onder de inmiddels overwegend zwarte bevolking van die plekken en de tegenstanders van de slavernij. En het gebeurde dus over de hele Cariben. Een bekendste gevolg hiervan, heb jij besproken in Haiti, is de Haitiaanse revolutie.
Ja.
Maar ook dus in Saint Lucia en veel meer eilanden die we nog gaan bespreken. Centraal figuur voor Saint Lucia is Victor Hugo, een Fransman. Die wordt heel erg gelinkt aan deze oorlog in Saint Lucia. En hij wordt ook wel de Robespierre van de Antillen genoemd.
Dat is een goede naam, zeg.
Dus Robespierre, de leider van de Franse revolutie.
Ja.
Die vond Saint Lucia van zo'n groot geopolitiek belang dat hij het ook wel het Gibraltar van de Antillen noemde. Moest het toch even maken.
Hebben ze daar ook een Parijs van het Westen?
Nee, maar dat hadden ze Castries wel kunnen dopen. Ja, absoluut. Nou, een groot gevolg van die oorlog is wel dat het een verdere aanleiding was voor het afschaffen van de slavernij in de jaren 30 van de 19e eeuw. De 20e eeuw stond vooral in het teken van de geleidelijke overgang naar zelfbestuur. Een tussenstation daarvan was die heerlijke West-Indische Federatie, die we ook wel eens genoemd hebben.
Ja.
Was eigenlijk het hele Engelstalige deel van de kleine Antillen, plus de grote broer Jamaica. Maar toen die grote broer ermee kapte, toen viel de rest eigenlijk ook als los zand uit elkaar.
Ik wil echt een pleidooi geven omdat dit allemaal weer samenkomt.
Jawel, hè?
Ja, ja. Ze hebben best wel...
Oude kolonist.
Nee, niet onder Engels bestuur, gewoon onder eigen bestuur. Maar gewoon, ik bedoel, als je kijkt dat als de Filipijnen een land is en als Indonesië een land is en als, weet ik het, hoeveel eilandstaten die echt zoveel keer groter zijn, met zoveel meer verschillende achtergronden, mensen, culturen en geschiedenis, dan is er echt wel wat voor te zeggen. Dat...
Ik snap waar je heen wil, maar volgens mij werken deze landen wel best wel veel met elkaar samen.
Ja, precies.
In de praktijk gebeurt het allemaal wel. Ja,
dat is zo. Maar goed, ze zijn geen staat. En het is wel mooi dat je het zegt, Leon. Want er zijn dus wel plekken in de rest van de wereld waar dit ook geprobeerd is. Succesvol waren bijvoorbeeld Canada en Australië. Nou, dat zijn hele landen natuurlijk. Maar daar werden ook territoria met elkaar verbonden.
Ja.
Gingen dus later ook samen een staat vormen. Minder succesvol was de Central African Federation. Dat kennen we nu als Zambia, Malawi en Zimbabwe. Dus daar is het niet gelukt.
Nee.
Nou, die federatie in de Cariben, hoofdstad, zoals je misschien niet zou verwachten, was niet op Jamaica, maar moest op Trinidad gebouwd worden. Dat is een hele nieuwe stad, Chaguaramas. Dat is nu een aan de VS geleased marinehaven met een paar honderd inwoners. Daar zouden ze dus een nieuwe hoofdstad gaan bouwen van die federatie.
Okay.
Dus het is niet gelukt. Wat het wel heeft opgeleverd, is een heleboel mooie vlaggen. Want niemand in dat hele Caribische gebied heeft de Union Jacks op zijn vlag.
Ah ja, dat is wel echt winst ten opzichte van Oceanië.
Ja, zo, nu je het zegt inderdaad.
Exact.
Ja.
Dus al die vlaggen zijn ook gewoon echt wel vet.
Ja. Ja.
Dus moeten we ze toch geven.
Ja, Barbados met de drietanden, Sint-Lucia met die eilanden. Ja, okay.
Dan gaan we nog een heleboel nieuwe mooie krijgen.
Dat leuk.
Ja, in 1979 werd Sint-Lucia onafhankelijk. En ik kan me voorstellen dat jullie niet zo heel lekker in Sint-Luciaanse politici zitten. Wow. Dus ik doe heel even de belangrijkste figuur. Sir John George Melvin Compton. De laatste 15 koloniale jaren was hij de leider. En hij werd dus ook de eerste premier. Werd daarna nog twee keer president, tot in zijn dood in 2007. En hij werd dus met afstand de meest prominente figuur.
Ja.
Met een beetje vals spelen. Hij is geboren in St. Vincent. Maar goed, ja, wordt niet zomaar een belangrijk figuur in de politiek. Tegenwoordig is Philip Joseph Pierre de president. Volgde 2 jaar geleden Alan Chastanet op. Ik noem ze ook even omdat ze allebei begonnen zijn als minister van toerisme. Weet je ook even hoe belangrijk dat is.
Ja.
En wat die politici wel kenmerkt, is dat ze allemaal, net als de andere SIDS, de SIDS, Small Island Developing States, heel hard actie voeren voor het klimaat.
Ja, ja.
Dat zagen we in Barbados en dat zien we wel in meer van die landen. Wat Sint-Lucia ook niet uniek maakt trouwens, is dat ze inmiddels dus behoren tot dat potentiële domino effect waar jij het over had bij Grenada, Hug. Dat ze dus uiteindelijk allemaal wel of niet een republiek gaan worden en uit het gemene best stappen.
Okay. Ja, ja.
Ze voeren hier wel een tijdje actie voor. Dus die Chastanet en Pierre, de laatste twee presidenten, hebben allebei in de afgelopen 2 jaar al wel eens uitgesproken dat het tijd is voor Sint-Lucia om te gaan verkennen dat ze niet gewoon een republiek moeten worden. En dat was dus echt al ver voordat Elizabeth overleed.
Oh ja,
dit geldt ook voor landen als Belize, Jamaica en Bahama's. En sinds kort is ook voor Grenada. En ik vond ook inmiddels dat er plannen zijn voor referenda in Antigua en Barbuda, St. Kitts en Nevis en St. Vincent en de Grenadines.
Oeh,
ja.
Dit is echt het definitieve einde van het Britse Rijk.
Ja, misschien. De Commonwealth Games worden wel saai zo op deze manier.
Ja, maar goed, een prime minister die dat zegt of een referendum is natuurlijk nog geen garantie dat het gaat gebeuren.
Klopt. Dat hebben we in Quebec ook wel gezien.
Ja. Dus er is vorig jaar een grote poll geweest onder de bevolking van al die staten van mei dit jaar. Jamaica, Antigua en Barbuda en de Bahama's, die zijn voorstander van een republiek. Dus die moet je in de gaten gaan houden. Al die andere landen, daar stemt de bevolking voorlopig nog tegen. En blijft dus ook liever onder de Britse kroon.
Okay.
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar, voordat
je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad.
Ja.
Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondsverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd, dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Eerlijk, ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad en dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja, ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil,
ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is Ja,
ja. Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Ben je ook?
Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studietje nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
Oké, dan fysische geografie, economie en toerisme. En die onderwerpen die hangen op een eiland als St. Lucia echt allemaal met elkaar samen. Die gaan echt hand in hand. Want toerisme is echt dé motor van de economie. Bijna de hele economie draait op toerisme. Andere sectoren stellen echt heel weinig voor. Vroeger was de bananenteelt het belangrijkste bestaansmiddel. Maar daarin zijn ze ingehaald door Zuid-Amerikaanse landen. Dus nu is het echt toerisme, toerisme, toerisme wat de economie betreft.
Hebben ze nog wat suiker of zo? Dat soort gekke grondstofjes of wat lijkt.
Ja, er wordt wel wat verbouwd. Wat ook wel wat fruitsoorten en zo. Maar economisch stelt dat echt heel weinig voor.
Ja.
Nou, die toeristen die komen dan weer allemaal vooral af op wat de natuur te bieden heeft. Dus daar is de link met fysische geografie ook weer gemaakt. In eerste instantie is dat natuurlijk zon, zee en strand. St. Lucia heeft eigenlijk, is de kust van St. Lucia is echt op te delen in twee delen. De oostkant is als een kartelmes, ook als je het op de kaart ziet. Heel veel baaien met woeste kliffen, hele ruige zee. De westkust is veel lieflijker met kalmer water. En daar heb je dus ook meer stranden. Dus bijna alle stranden die vind je aan de westkant.
Ja, een beetje hetzelfde als in Curaçao bijvoorbeeld, vind je dat ook.
Ja. Ja?
Al die mooie baaien en al die plekken waar mensen gaan zwemmen is allemaal westkust.
Aan de één kant, ja precies, oké. Maar toeristen komen zeker niet alleen maar daarvoor. Want ook de geologie trekt heel veel mensen aan. Dus gelukkig, die is heel interessant. Nou, St. Lucia ligt midden in die boog van Caribische eilanden. En dan weten we het inmiddels wel. Vulkanisme.
Yep.
Wat gebeurt hier? De Atlantische plaat die duikt onder de Caribische plaat door. En St. Lucia is dus een bergachtig eiland bezaaid met vulkanische verschijnselen. Nou, de meest in het oog springende vulkanische verschijnselen die vind je aan de westkust bij de stad Soufrière. Daar vind je bijvoorbeeld die twee vulkanische gebergtes, die pitons, de Gros Piton en de Petit Piton. En dit zijn vulkanische pluggen. Ja. Leon, je hebt dat uitgelegd bij São Tomé. Dit krijg je dus als magma stolt in de kraterpijp en daarna de omliggende vulkaan erodeert. Dan blijft dus die plug over in het landschap. Deze twee zijn niet zo spits als die in São Tomé. Het zijn echte driehoeken.
Ja.
Maar ze reizen wel echt opeens op vanuit het water. Ze liggen echt aan de kust. Dus ja, het zijn prachtige plaatjes. Als je op Google afbeeldingen zoekt op St. Lucia, dan vind je op de eerste pagina eigenlijk alleen maar plaatjes van deze bergen.
Ja. Ja, en op de vlag dus ook.
En op de vlag dus ook, ja.
Het is wel tof dat je hebt zoveel van dit soort eilanden, hè, die hele waaier dus. Maar dat zij dus wel echt natuurlijke landmarks hebben die ze uniek maakt.
Ja.
Ja. Ik denk dat ze daar zelf ook heel blij mee zijn.
Ja, ja, klopt.
Zal vast op het geld staan.
Ja, ik denk het wel.
Ik denk het ook. Nou, ik heb nog een ander mooi fenomeen voor je. Een vulkanisch fenomeen. En een grote toeristische trekpleister. Dat ook in de buurt van Soufrière ligt, is Sulphur Springs. Dit is een geothermisch veld. En dat is eigenlijk een zwakke plek in de aardkorst, waar dus magma heel dicht onder het oppervlak zit. Dat zorgt voor warmwaterbronnen, voor kokende modderpoelen, voor fumarolen. Dat zijn openingen in de aarde waar rook uit ontsnapt. En vooral heel veel zwavelafzettingen. Dus de aarde is daar helemaal geel van kleur eigenlijk. Ja. En hier is in het verleden ook zwavel gewonnen. En de stad Soufrière zelf, die dankt zijn naam er ook aan. Soufre is Frans voor zwavel.
Oh ja.
Zal lekker ruiken daar dan.
Ja.
Ja. Nou, Sulphur Springs wordt op de markt gezet als de, komt-ie, enige drive-in vulkaan ter wereld. Want je kan hier met de auto helemaal tot aan de rand van de bronnen rijden. Dus als we daar helemaal door dat geothermisch veld heen rijden.
Oké. Okay. Ja. Heb je daar ook geizers dan?
Ja, ik weet niet of je dit echt gijzers kan noemen. Ja, maar het is in ieder geval wel er komt kokend stom, water, stoom en ja, zo. Precies. Maar niet van die, grote spuitende gijzers zoals je kent in IJsland. Nee. Nee. Maar in IJsland is wel min of meer hetzelfde aan de hand. Ook daar heb je vulkanisme en magma dicht onder het aardoppervlak.
Spoilers.
Je hebt alleen daar een andere oorzaak ervan. Want daar bewegen platen uit elkaar.
Nog meer spoilers.
Hier heb je dus subductie. Maar goed, dat is voor een andere keer. Iets verderop, dus dicht in de buurt, heb je de Diamond Botanical Gardens. Hier stroomt water vanuit Sulphur Springs doorheen. Nou, dat water dat wordt door alle mineralen die erin zitten een helende werking toegedicht. Dus vind je hier al honderden jaren badhuizen. En in die Botanical Gardens heb je ook een waterval, de Diamond Falls. En die waterval die maakt echt korte metten met jullie theorie dat waterminuten maar 1 minuut te leuk zijn.
Hey, kom maar.
Want deze waterval die verandert continu van kleur. Door de verschillende mineralen die in het water zitten. En soms zit er wat meer zwavel in, soms weer koper, dan weer wat meer ijzer. Dus de kleur van die waterval die kan verschillen per moment dat je er bent.
Oké, vet.
Okay. Best wel tof.
Dus maar goed, dit bevestigt ook wel een beetje onze regio, toch? Ja.
Okay,
hij heeft gewoon die rare verkleurende dingen nodig om langer interessant te blijven.
Ja, dat is waar. Maar goed, als je dan een waterval boeiend vindt, ga dan naar deze.
Doe dan deze, goeie. Ja.
Nou, ook de diehard strandtoeristen die kunnen trouwens niet om dat vulkanisme heen. Want veel van de stranden die zijn echt donkergrijs in plaats van wit. Oh ja. Door de vulkanische afzettingen. Nou, een andere populaire plek waar veel toeristen op afkomen is Pigeon Island National Park. dat ligt helemaal in het noorden. Is een piepklein voormalig eiland. In 1972 hebben ze een berg aarde tussen Pigeon Island en het vasteland gestort, waardoor het nu dus een soort schiereiland is.
Dit was ook waar die piraat met die houten poot aan het stoken was tegen die Spanjaarden.
Oh, ja?
Die zat op dat Pigeon Island.
Oh ja, precies. Ja, nee, want er zijn daar. Er ligt daar een oud fort op dat eiland, voormalige eiland, met kanonnen en zo. De Britten die hebben dit eiland ook gebruikt, want vanaf hier konden ze de Franse haven op Martinique bespioneren aan de overkant.
Ah.
Dus ja. Nou, dan even flora en fauna. Want tropisch eiland betekent endemische soorten. En een klein tropisch eiland, zoals St. Lucia, betekent helaas ook automatisch bedreigde endemische soorten. Want die hebben allemaal dus maar een heel klein leefgebied.
Ja, ze hebben ook allemaal een nationale. Mag ik raden wat een nationale vogel is?
Nou, vertel.
De St. Lucia pigeon?
Nee.
Oh.
Jammer. Je zit wel warm. Kom er zo op terug. Van die endemische soorten is helaas de grootste al in de 19e eeuw uitgestorven. Dat is de Megalomys lucii. Dat was een rat die ongeveer zo groot is als een kat.
Okay.
Nou, niet iedereen zal rouwig zijn dat die is uitgestorven. Een andere bedreigde endemische soort is de St. Lucia grondvink. Een grondvink die broedt inderdaad op de grond. Dat is niet zo slim, dat is mijn vraag.
Ik snap ook wel waarom die is uitgestorven.
Ja, je snapt waarom die bedreigd wordt. Nou, de mens heeft in de 19e eeuw namelijk mangoesten het land binnengebracht. En die maken het leven van die grondvinken echt aardig zuur. Daar hebben ook de semperszangers last van. Een andere hele bedreigde vogel.
Ik zei toch dat vogelnamen in het Nederlands vet zijn?
Ja.
Die, het gaat wel inhouden, ja.
Ja, deze is voor het laatst overtuigend bevestigd waargenomen in 1961.
Okay.
En in 2003 zou die ook nog zijn gezien, maar dat kon niet worden geverifieerd. Dus ja, er is echt een vogel waarschijnlijk uitgestorven, misschien net niet. In ieder geval heel kritiek. Maar de bekendste vogel van St. Lucia en het nationale dier is de St. Lucia Amazone. Oh. En dit is een papegaai. Dus okay. Dat verhaal over Leclerc met zijn houtpoot en misschien een papegaai op zijn schouder zou nog best wel eens kunnen kloppen.
We hebben nu alleen het ooglapje nog over, jongens.
Ja, ja, kom aan. Dus echt een hele mooie papegaai. Echt een heel mooi fel gekleurd. En gelukkig kunnen we positief eindigen, want deze vogel was heel erg met uitsterven bedreigd. Maar is daarvoor behoed door een goed beschermingsprogramma. In 1975 werd het verboden om op de vogel te jagen. En vogels die al in gevangenschap leefden, die worden sindsdien ook gebruikt om jongen te fokken die ze dan weer vrijlaten in het wild. En dat blijkt dus heel goed te werken.
Vet.
Dus als ze dat nou voor die andere vogels ook fixen, dan
dat zou een goed idee zijn.
Mooi, nou.
Hey Hugo, dit was jouw hoofdstukje, hè?
Ja.
Ook over toerisme?
Ja.
Ja. Dan weet je altijd dat je iets gemist hebt. Ja. Weet je wat je vindt op St. Lucia?
Nou.
Of eigenlijk onder, bijna, soort van bij St. Lucia. Duurste hotel ter wereld.
Echt?
Ja. Maar in de onderzeeër.
Nee joh.
Ja, dat is echt waanzin.
What?
Wow. Ik heb even de cijfers niet paraat hoeveel dat kost, maar ja, dat is het duurste hotel ter wereld.
En je slaapt dan in een onderzeeër?
Ja.
Oké. Okay.
Waanzin.
Mij niet bellen. Bellen.
Nou, de intro van het kunsthoofdstukje is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als al die andere eilanden. Maakt het ook niet uniek. Namelijk een mengelmoes van culturen en geschiedenis die de kunstkeuken van het eiland vormen. Okay. Maar ik ben natuurlijk wel op zoek gegaan naar de hitjes. En ik kwam uit op echt een heel leuk iets. Ik begin even in de jaren 60. Toen kwam de band True Tones op. T-R-U, Tones. Die nog steeds best wel een grote following hebben. En hadden het een na de andere hitje. En ik wilde eentje van jullie laten horen. Die meer dan 1,2 miljoen keer is gespeeld op Spotify.
Oké.
En zo is het.
Ik voel me echt alsof ik net een grote zonnebril op heb gedaan met GTA en dan gewoon een auto heb gestolen en dan langs de boulevard aan het cruisen ben.
Ja, ja, dat is een heerlijke eiland disco, toch?
Dit is wel lekker.
Ja, heerlijk.
Ik ging hier serieus best goed om. Maar ze hebben dus nog meer goede nummers. Ik zal ze niet spelen, maar het is wel echt de moeite waard. En de gitarist uit deze band, die is nog een paar jaartjes doorgegaan als soloartiest. En is een, als je het mij vraagt, behoorlijk begenadigd jazzgitarist geworden in zijn ontwikkeling. Zijn naam is Ronald Hinkson, oftewel Ronald Boo Hinkson, Boo tussen aanhalingstekens. En hier hoor je een stukje van zijn live performance.
Ik snap wel dat je trots was en blij bent met dit muziekhoofdstuk. Ja, dit is wel grappig, want jazz vind ik altijd wel lastig om naar te luisteren. Ik word er heel nerveus van over het algemeen. Maar dit heeft wel die coole soort van island vibe. Weet je wel, hier, ja, dit, hier word ik niet helemaal gek van.
Nee, sterker nog, easy word ik
best wel vrolijk van.
Ja, 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 ik vond het dus, ik vind het dus ook echt heel goed. Het is ook niet gek dan dat hij het eerste jurylid is van St. Lucia dat een Grammy mocht uitreiken. Eerste en het enige, zover ik kon vinden. En is hij regelmatig te vinden op het grootste jazzfestival van de Cariben. Namelijk het St. Lucia Jazz and Arts Festival.
Oh, dat is daar ook van.
Ja, dat is daar.
Dat moet ook wel een leuk...
Dat denk ik wel.
...festivaletje zijn. Dat is volgens mij ook... dat Pigeon Island speelt daar ook een grote rol in.
Ja,
dat is
zeker.
Volgens mij de hoofdvenue eigenlijk.
Nou, volgens mij dat hele eiland leeft er ongeveer 10 dagen op. Het was dit jaar voor de 30ste keer. Dit jaar hadden ze onder andere dus deze guy... maar bijvoorbeeld ook Sting en Shaggy. Maar ik zag ook wat namen die in het verleden hebben opgetreden. Onder andere Amy Winehouse, Rihanna, Elton John, The Jacksons, Lauryn Hill, Santana, UB40 en Kool & The Gang.
Vet.
Dat zijn line-ups waar menig festival jaloers op zich.
Zeker. En dan draai je om en dan ben je op St. Lucia.
Allemaal lekker in die onderzeeën slapen.
Ja, ja, inderdaad. Nou, naast jazz heb je nog calypso en soca en reggae die behoorlijk populair zijn. Nou, die eerste twee hebben we wel vaker genoemd, maar daar moeten we het echt over gaan hebben bij Trinidad. Daar komen ze vandaan. En elke keer zeggen we tegen onszelf niet te veel erover uitleggen. Want straks bij Trinidad en Tobago komen we er echt uitgebreid over terug. Maar een van de grootste soca-artiesten van St. Lucia is Keisha Kay. En dit is haar nummer Catching Feelings.
Beetje fout, maar wel een beetje lekker ook.
Ja, dit is van die muziek die dan opstaat in een bar waar dan nog niemand is. Waar je dan om 11 uur 's avonds aankomt en je afvraagt van gaan we naar huis of gaan we dit een kans geven?
Ja, ja.
Als het dan blijft, wordt het heel vet.
Ja, ja, dat het dan inderdaad heel veel mensen die heel goed kunnen dansen, die heel lang tot heel laat blijven.
Juist.
Nou, los van de soca en de calypso en de jazz hebben ze ook een eigen hoogtepuntje. En dat heet Dennery Segment. Nou, dat is echt de minst sexy naam voor een muziekstijl, als je mij vraagt. En niemand onthoudt het. Maar het is dus een samensmelting van soca en calypso met moderne elektronische muziek. Wordt gekenmerkt door vrolijke dansbare ritmes en het gebruik van synthesizers en samples. En ik ga jullie even een stukje laten horen.
Oh, Ik ben hem even aan het upspicen. So. Ja, best wel badass voor St. Lucia. Ja.
Zweet als je hierop gaat dansen, hè? Ja. Moet je wel echt bijhouden, man.
Ja. En ik vind ik wil dit dus omlopen tot eigenlijk een soort Amapiano van de Cariben. Want het is een beetje die Soca clip zo, maar dan wel harder, veel duisterere beat, zeg maar. En wat sneller. En veel populairder. Want dit nummer is van Macho Montano. En dit was zo populair bij het carnaval in Trinidad in 2018... dat die stijl, dus die Dennery segment... de hele Caribe heeft overgenomen ongeveer. Sterker nog, Dennery segment is door de St. Lucia Tourism Authority... omarmd als marketinginstrument voor de culturele producten van de eiland.
Hij is een huis Margariana.
Ja, maar echt een quote van de chef van de tourism die zegt... het muzikale subgenre kan sneller bewegen en gebieden binnendringen... waar traditionele marketingcampagnes alleen maar van kunnen dromen. Dus zij willen dus vet graag dat de Dennery segment heel groot wordt. En het komt dus van een guy die heet Jahim Etienne... maar die staat ook bekend als Dubmaster G of Studio 911. En hij komt uit Dennery. Okay. Dennery is gewoon een plaatje. Dus dit is het Dennery segment. Nou goed, doe ermee wat je wil. Een heel ander soort kunstvorm. Wel belangrijk voor het eiland. St. Lucia heeft ons de enige Nobelprijswinnaar voor literatuur in de Cariben gebracht. Namelijk Derek Walcott. Heel bekende schrijver, heel bekend. Heel vriendelijk en lieve teksten voor die regio. En ik dacht, weet je wat? Ik heb toch de tijd, laat ik iets nieuws doen. Ik ga een gedicht voor je lezen van hem aan jullie. Hij is wel vertaald naar het Nederlands door Hella Kuipers. Het gedicht heet Liefde na Liefde. Er komt een tijd dat in verrukking je jezelf zult groeten aan je eigen voordeur in je eigen spiegel en glimlachend verwelkomen jullie elkaar. En zeggen, ga zitten, eet. Je zult jezelf, die vreemdeling, opnieuw beminnen. Geef wijn, geef brood, geef van je hart aan jezelf, de vreemdeling die jou beminde, je leven lang die jij negeerde voor een ander die jou uit zijn hoofd kent. Haal oude liefdesbrieven op van de plank, de foto's en de wanhoopskrabbels. Bel nu je zelfbeeld van de spiegel. Ga zitten, smul van je leven.
Wauw.
Ja, ik moet dit altijd even lezen of zo, voordat ik kan... Het gaat altijd zo snel.
Ja, dat is meer van, hoe kun je van, hoe kan iemand anders van je houden als je niet van jezelf houdt? Toch?
Mooi les. Dankjewel. Precies, trek je negatieve dingen van jezelf af en omarm dingen waar je van houdt. Ja. Bij jezelf, volgens mij. Tenminste, wij zijn geen Nobelprijs voor de literatuur juryleden. Dus.
Nee, deze kan je wel.
Hij is in ieder geval echt een heel eentje gewonnen.
Ja. Hey Leon, weet je wat mooi is? Nee. Daarmee zijn ze het land met de meeste Nobelprijswinnaars per hoofd van de bevolking. Oh. Want er is ook een gast die heeft Nobelprijs voor de economie gewonnen. Dus ze hebben er twee op een hele kleine bevolking.
Oh nee joh.
Dus ja.
Maar die staat dan heerlijk bovenaan het lijstje.
Mooi
feitje. Toch verbaast me dit wel een beetje.
Waarom?
Ja, je hebt gewoon, weet ik veel, Liechtenstein of zo. Die kunnen toch ook wel een keer wat winnen. En dan zijn ze meteen, dan zijn zij het meteen.
Ja, is ze dus niet gelukt.
Is ze dus niet gelukt. Ja. Nou, lekker zijn dus, ja. Maakt je goed uniek.
Ja.
Nou, dan gaan we door naar de volgende, waar zij natuurlijk al wel ook wel meer van hetzelfde bij hebben. De keuken. Ze hebben een nationaal gerecht. Dat is green fig and saltfish. Dus eigenlijk gezouten kabeljauw met, komt die, groene bananen. Dat is dus de green fig. Dus wat ze dan doen, is dan koken ze die groene bananen tot ze geel worden. En dan serveren ze die warm bij de kabeljauw. Dus warme banaan met zouten kabeljauw. En verse salade van tomaten, komkommer en lokale groenten.
Maar versnellen zij dan met dat koken een soort van rijpingsproces?
Nee,
zo?
Ik weet dus niet of het dezelfde banaan is. Want het heet ook in het Nederlands een groene banaan. Dus volgens mij is dat een ander soort banaan. Ja. Kookbanaan misschien of zo. Maar goed, we hebben het eerder over warm fruit in het eten gehad. Nou, jullie weten van mij dat ik niet zo'n groot fan ben. Laat staan de warme banaan. Dat is gewoon een soort prakje, een soort babyvoer.
Ja, ze zullen hier wel goed over nagedacht hebben. Ik ben wel fan.
Nu al, nog niet gegeten. Een andere lokale favoriet is bouillon. En niet met I-L-L-O-N, maar met een Y. Dus B-O-U-Y-O-N. Is eigenlijk gewoon een hele hartige stoofpot vol met vlees, jam, heel veel lokale groenten en van die wortel, dashin, weet je wel. Eigenlijk een soort comfortfood. Op alle plaatjes ziet het serieus best lekker uit. Als we een vegetarische versie zouden hebben, zou ik dit 100% eten als ik daar was, inderdaad. Verder hebben ze curried lambi. Dat is geen lam, maar dat is een traditionele zeevruchten stoofpot. Waarbij ze dus de conch, dus de schelp, de lambi, steeds meer afbreken en steeds kleinere stukjes koken met andere groenten, waardoor die steeds een andere smaak krijgt. En dit is weer een hele typische Creoolse maaltijd.
Kijk.
Dus dat vind ik ook heerlijk. Nou, wat drinken ze daarbij?
Rum.
Rum.
Heel veel.
Heel veel. Rum punch, dus rum met lokale vruchtensap sap en grenadine. Maar als de rum een beetje te veel wordt, dan kan je ook gewoon een lokaal gebrouwen biertje drinken.
Triton.
Drie keer raden. Piton bier. Ja. Dus ja, die berg staat ook gewoon op papier. Nou, dan sluit ik af met het hoofdstukje sport. Ze hebben nog nooit een medaille gewonnen op de Spelen. Ze hebben 1 gouden medaille gewonnen bij de Commonwealth Games op de 200 meter. Ze zijn niet goed in voetbal. Ze hebben eigenlijk 1 soort van bekende sporter, namelijk Darren Sammy. Een vrij prominente naam in de cricketwereld. Ja. Een tijd lang aanvoerder van dat ene West Indies cricket team waar we het al bij alle eilanden ongeveer over gehad hebben. Dat is dat team met al die eilanden samen nationaliteit een soort één ding zijn. Nou, ja. Slim op zich.
En daardoor zijn ze ook serieus best wel goed.
Daar zijn ze serieus best wel goed. Maar ze gaan een beetje down the drain. Ze verliezen wel een beetje wat van hun glans. Want ze waren echt best wel groot altijd. Hè? Ze hebben 2 keer of 3 keer de Wereldcup gewonnen en daar een keertje verloren. En terwijl ik onderzoek aan het doen was naar het West Indies cricket team, las ik een teletext nieuwsbericht. Wat het meest cricketbericht aller tijden is wat ik ooit heb gelezen. Dus die ga ik ook voor jullie voorlezen. Dan weten jullie waar we het over hebben. De Nederlandse cricketers hebben op het WK-kwalificatietoernooi voor een grote stunt gezorgd door West Indies te verslaan. De manier waarop Nederland dat deed gaat een geschiedenisboekje in. Nou, tot zover zo goed, toch? Dat begrijpen we allemaal wel. Grootmacht West Indies toonde aan bat zijn klasse met 374 runs. Oranje had nog nooit hoger gescoord dan 315 runs. Maar mede dankzij een geweldige century van Nidam Mauru, 111 runs, kwam Nederland na 50 overs ook precies op 374 runs. Oké, nu ben je mij al redelijk kwijt. Komt-ie. Dit is de laatste linia. Een superover volgde en daarin eiste Van Beek een hoofdrol op. Dankzij 3 6's en 3 4's zette hij het totaal op 30, waarna hij ook een bowling op zich nam. Met 8 runs voor 2 wickets kwam West Indies ruim tekort.
Zo, en hij is lekker bezig.
Ik zie dat je mond beweegt, dus je zal wel aan het praten zijn, maar ik heb echt geen idee wat je
ik
net
hebt gezegd. Ik heb dus ook werkelijk geen idee. Dus in plaats daarvan ga ik ook gewoon, net als jij vorige keer hebt gedaan, afsluiten met het hitje Hello Carnival van Ezra the Fun Machine. The waterfront, we doing whatever the hell we want. Jump as much as you want, wave as much as you want, girl. Wine as much as you want. This is carnaval. Jump as much as you want.
Ik ben wel voorstander van dit soort dingen. Gewoon slecht in sport, krijg je nog een liedje.
Ja, precies. Ja. Nou, dit was het hitje van de afgelopen carnaval op St. Lucia. Van een guy met een echt geniale naam. Ezra, The Fun Machine. En D-apostrof-fun-machine. Samen met de zang was gedaan door Tori L.
Is het geslaagd, mannen, om te bepalen wat maakt dit land uniek?
Ja, toch weer een soort van wel, heb ik het idee.
Ja, ja,
wat dan?
Ja, toch wel weer uniek. Nee, maar weet je, wat ik hier leuk vind en ook wel uniek is dat natuurlijk die Caribische eilanden zijn allemaal vulkanisch. Maar ik heb het idee dat je hier echt nog veel ook vulkanische activiteit en echt duidelijke overblijfselen daarvan ziet. Meer dan op die andere. Met die Sulphur Springs en zo, waar het echt gaande is.
Ja.
Meestal zijn het toch dode of slapende vulkanen waar je niet zoveel van merkt.
En hier kun je gewoon tot de rand rijden met jou.
Hier kan je tot de rand rijden.
Ja, dus dat is wel een goed punt.
Ja, en ik vind het dus leuk dat ze, dat zit ik ook een beetje in mijn eigen onderzoek, maar ik vind het dus leuk dat ze eigenlijk best wel een broedplaats zijn voor getalenteerde artiesten.
Ja.
Ik weet niet of dat is omdat ze relatief dicht bij Trinidad en Tobago liggen.
Nou, maar ik vond het muziekhoofdstukje inderdaad behoorlijk kwalitatief hoogstaan.
Ik viel van de ene naar de andere verrassing, zeg maar. Ja. En zo'n groot festival waar ook grote namen komen, dat doet natuurlijk ook iets met de bevolking. Want die zijn daardoor misschien wel geïnspireerd om zelf iets met muziek te gaan doen. Nou, als je je eigen muziekstijl hebt ontworpen op zo'n eiland wat zo klein is.
Ja.
Wat echt populair is in de hele regio, hè?
Ja, en dat zijn ook niet van die krakerige nummers met 20.000 views, weet je wel.
Nee,
het is gewoon
miljoenen views. Ja, precies.
Ja, dat is zeker waar. Nou goed, ik ga nog even door op die stomme submarine, weet je wel, die onderzeeër. €175.000 per nacht.
Holy shit.
Om daar te slapen, dus hoezo niet.
Dat zou ik ervoor willen krijgen. Dan overweeg ik het misschien.
Ja, inderdaad. Ja, in de onderzeeër.
Ja. En toch, bij die piraat blijf ik niet te lang hangen, maar 14 keer van eigendom gewisseld. Hey. Dat is ook niet niks.
Nee, dat is ook niet niks. Dat is misschien wel echt uniek.
Ja. Nou, wat gaan we doen als we één dag hier zijn? Moet niet zo moeilijk zijn dit.
Nee, ik ga zeker naar Soufrière. Want daar heb je gewoon op een steenworp afstand van elkaar alles wat St. Lucia mooi maakt op geologisch gebied. Ja, ga die pitons bekijken. Beklimmen precies, als het precies. Even kan.
Ja,
en dan in zo'n lekker bad liggen in die Botanical Gardens. Watervalletje kijken.
Watervalletje skip ik even. Maar ik zou inderdaad overdag denk ik wel met je meegaan. Maar ik ga absoluut absoluut naar Denry Segment Party 's avonds. Die zijn waarschijnlijk in Castries, gok ik.
Ja.
En dan eens even kijken wat die Run Punch allemaal doet met de heupen.
En met jou.
En met mij.
Ja, ik ben jullie wel zat, jongens. Dus ik ga wel lekker die onderzee erin, man.
Nee, je bent ja, gek geworden.
En als ik geld.
Ja, wat? Precies. Hoeveel vrienden van de show heb jij?
Ja, jullie krijgen niks betaald. Ik kaap gewoon de pot. Nee, maar goed, het lijkt me dus wel echt mooi. En je ziet zoveel zeeleven daar. Ja, het lijkt me echt fantastisch, man. En dan zorg ik in ieder geval dat ik na het ontbijt word ik gewoon naar boven gebracht. En dan net in de buurt van die pitons. Ja. Kan ik ze nog even zien.
Smart. Oké, leuk. Oké, goeie. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerrits en Hugo Noordman en Jonas van Impen. Die hoorde je niet, maar die doet wel de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk even op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week, dan zijn we er weer, maar niet met een land, maar wel met een special over jouw zomervakantie. Over toerisme dus. Aplita!